Dit is de boeddhistische omroep met Reflecties, een wekelijks radiomagazine op zaterdagavond. Met vandaag de column van June Hogan, een bijzondere muzikale ontmoeting tussen boeddhisme en christendom en de tweede aflevering van onze serie Onderricht over koans. Op 6 mei zal Sogyal Rinpoche, de geestelijke leider van Rigpa, een openbare lezing verzorgen in de aula van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Aan de telefoon is nu Patricia Stroper van Rigpa Amsterdam. Patricia, goedenavond.
Goedenavond.
In welke traditie staat Sogyal Rinpoche?
Sogyal Rinpoche is een Tibetaanse boeddhistische leraar. En hij is van de Nyingma lineage.
En dat is een van de vier stromingen, hè, in het Tibetaanse boeddhisme.
Dat klopt.
Ja. Wat maakt hem nou eigenlijk bijzonder als leraar?
Hij is iemand die heeft nog les gekregen van grote meesters uit Tibet. En is daarna naar Europa gekomen en heeft heeft veel gereisd, heeft gekeken naar hoe mensen leven. En een manier gezocht om dat authentieke Tibetaans boeddhistische onderricht, om dat zo te vertalen dat het ook relevant is voor de mensen van deze tijd, van nu, de tijd waarin wij leven. Op een manier dat toch de authenticiteit en de kracht en de puurheid blijft bestaan.
Dus hij is een soort tolk bijna, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Tussen die traditie en het Westen, want hij opereert vooral in het Westen.
Ja, hij woont al zo'n 30 jaar in Europa.
Mm-hmm.
En reist heel veel. Maar heeft dus heeft ook in Engeland gestudeerd. Dus hij weet heel veel, zeg maar, van het Westen, maar heeft toch die basis uit Tibet.
Ja. Hij is vooral bekend geworden met dat boek, hè, over sterven, toch?
Ja, dat is het Tibetaanse boek van leven en sterven.
Ja.
Het is, daar zijn ondertussen al zo'n 1,5 miljoen exemplaren van verkocht. En het is vertaald ook in 26 verschillende talen. Dus het is echt een, wat men wel noemt een bestseller.
Ja, dat mag je wel stellen bij zoveel, ja.
Ja.
Waarover gaat hij het op 6 mei eigenlijk hebben?
Ja, de lezing die heet Finding Peace in a Troubled World. En dat hebben we vertaald als Vrede vinden in een verscheurde wereld. En hij gaat in eigenlijk hoe juist in deze, toch moeilijke en verwarrende tijd, kan je wel zeggen, het boeddhistisch onderricht een ondersteuning kan zijn over hoe met dingen om te gaan. Ook in het dagelijks leven, in het leven van alle dag.
Noem nog eventjes de plaats, de tijd en de eventuele kosten die daar verbonden zijn.
Ja, dus de lezing is op 6 mei in de aula van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij begint om 8 uur en de zaal gaat om 7:30 open. De lezing zelf is in het Engels, maar er is ook een Nederlandse vertaling aanwezig. En de kaartjes kosten €15.
Mm-hmm.
Nou, als mensen nog iets meer informatie willen hebben, dan kunnen ze 's ochtends op werkdagen bellen met Rigpa in Amsterdam. Dat nummer is 020-470-5100. Dus 020-470-5100. En verder hebben we natuurlijk een website, www.rigpa.nl. En Rigpa spel je R-I-G-P-A.
En daar staat al informatie nog een keer duidelijk op, begrijp ik. Patricia, hartstikke bedankt voor de toelichting en veel succes.
Oké, dankjewel. Dag.
En dan nu de column van June Hogan. Ze is als zenmeesteres verbonden aan Centrum de Noorderpoort in Wapserveen.
Het zencentrum waarin ik woon en werk ligt op het platteland. We zitten midden tussen de koeien, de schapen en de paarden. En vanuit mijn werkkamer op de eerste verdieping van het kantoorhuis heb ik een prachtig en zeer wijds uitzicht. Iedere dag weer geschiet er een wonder. Het wonder van het leven. Iedere dag weer is het de natuur die mij laat zien wat het boeddhisme leert. Alles is steeds nieuw. En toch klopt het ook als we zeggen, er is niets nieuws onder de zon. In de ochtendmist zie ik in het weiland, vlak voordat de zon opkomt, allemaal zwart-witte bergjes. De koeien slapen nog. De vogels beginnen al te fluiten en onze kippen hebben hun stok al lang verlaten. En dan verrijst vanuit de mist heel statig die immense rode vuurbal. En even later is alles gehuld in het heldere zonnelicht. De hanen kraaien. De koeien beginnen te grazen. En de kippen onderzoeken de composthoop, terwijl onze pony staan te trappelen van ongeduld om in de weide gelaten te worden. Op de dorpsweg rijdt af en toe een auto voorbij, want ook de mensen zijn aan een nieuwe dag begonnen. We hebben in ons centrum al een tijdje 2 honden, 4 katten, 2 ponies en inmiddels ook 8 kippen. Maar in de wei van de buurman lopen niet de kalveren van vorig jaar. Die zijn lang geleden al weggehaald. En dat is zo'n moment waarop je schrikt. Je hoort ineens mensen schreeuwen en je ziet een paar kalveren wild in het rond lopen. En de eerste keer heb je geen idee wat er aan de hand is. Totdat je die enorme grote vrachtwagen ziet staan op het erf van de buren. Ik weet dat het mijn buurman zijn brood is, maar mijn hart breekt wanneer de kalveren worden opgehaald en de lange, rijdende lijdensweg moeten gaan naar Rusland of Polen, waar ze worden afgeslacht. De kalveren die nu in de wei lopen, hebben daar gelukkig geen weet van. Ze hebben het ontzettend naar hun zin. Ze rennen door de wei en ze zijn heel nieuwsgierig naar die 2 vreemde dieren die aan onze kant van het prikkeldraad aan het grazen zijn. Je ziet ze denken, vreemde koeien, die Shetlanders. En Lola, onze kleinste Shetlander, vindt die grote zwart-witte beesten ook zeer interessant. Soms zit ik gefascineerd te kijken hoe een paar koeien van de buurman aan de ene kant van het prikkeldraad en onze kleine Shetlander aan de andere kant van het prikkeldraad proberen hetzelfde plukje gras weg te grazen zonder een tik te krijgen van het schrikdraad. En als ik zo nu en dan in mijn handen klappend het weiland inga, waardoor onze ponies beginnen te rennen, dan rent de hele kudde koeien mee. En iets dergelijks gebeurt ook vaak als we met een groep mensen een loopmeditatie buiten doen. We lopen dan in een lange rij achter elkaar op de weg en de koeien lopen zo ver ze kunnen met ons mee in het weiland. Nieuwsgierig naar die kudde mensen. Het is voorjaar. Inmiddels wordt het steeds zichtbaarder waar we ook alweer die 100 tulpenbollen geplant hebben die we vorig jaar als Dana gekregen hebben. En sinds een paar weken verschijnen gekleurde blaadjes aan de bomen en in de struiken. Ineens krijgen de bomen een ander gezicht. Ze blijken nu wit te zijn, of roze, of groen. En de ene boom bloeit veel sneller dan de andere. Sommigen lijken te juichen en anderen zien er eerder droevig uit. Ze laten alles erbij neerhangen. In de bak van de ponies hebben we 2 hele jonge boompjes geplant. Een appel en een perenboompje. En terwijl de ene al vol met bloesem zit, is de andere nog helemaal kaal. Pas vanmorgen zag ik de eerste groene blaadjes. Ik had nooit gedacht dat ik daar zo blij om zou kunnen zijn. Het wachten is nog op de beukenhaag. Die ziet er nu nog uit alsof ze nooit meer tot leven komt. Het is 1 en al dood blad. En toch gebeurt het ieder jaar weer, dat ook die dorre, oranje-bruine bladeren veranderen in sappig groen. Als ik zo, met dit allemaal om me heen, een lezing aan het voorbereiden ben, denk ik wel eens, wat valt er eigenlijk nog te zeggen? Alle woorden zijn te veel. Alles wat we willen weten of begrijpen, is hier te zien, aan de bomen, tussen de koeien. Zelfs aan de kleine kat die met een muisje in haar bek de meditatiehal voorbij loopt. De buurjongen die op zijn crossmotor voorbij reist. Het leven speelt zich af. Iedere dag weer is het een wonder.
Dat was de column van June Hogan. In 1996 vond in het Duitse Stuttgart een bijzondere muzikale ontmoeting plaats tussen de boeddhistische en de christelijke traditie. Rituelen van transformatie luidde de naam die aan het project werd gegeven. Het idee ervoor was afkomstig van de Duitse wereldmuziekpionier Joachim Ernst Behrendt. Tijdens zijn onderzoek naar stervensrituelen in verschillende culturen was Behrendt vooral getroffen door het Tibetaanse Yamantaka-ritueel en hij ging op zoek naar parallellen met de katholieke traditie van stervensrituelen. Yamantaka, de krijger, wordt door Tibetaanse monniken wel eens vergeleken met de figuur van de aartsengel Michael. Behrendt koos ervoor een oud Gregoriaans requiem te combineren met het requiem van Wolfgang Amadeus Mozart en met enkele Tibetaans-boeddhistische mantra's. Die werden uitgevoerd door monniken uit het Tashi Jargye klooster in Zuid-India.
Thank you.
muziek die u hoorde is afkomstig van de dubbel CD Rituals of Transformation. Hij is verschenen op het Duitse label Network. In de tweede en laatste aflevering van onze serie over koans vertelt Greta Aerts, die lesgeeft aan het Kansion Zendcentrum in Rotterdam, over de geschiedenis van de koan en over de essentie van deze vaak bizarre verhalen. Over etenskommetjes en afgesneden vingers.
De geschiedenis rond 500 zoveel is Bodhidharma van India naar China getrokken. Bodhidharma wordt gezien als de stichter van het Chan-boeddhisme, wat later in Japan dan Zen genoemd wordt. Hij had de overtuiging van dat verlichting in dit bestaan te bereiken zou zijn. India had nog iets, of het boeddhisme had nog zoiets van, nou, dat door steeds maar opnieuw weer terug te keren in dit bestaan en je levenslessen te leren, kan je je bevrijden van dit menselijke bestaan. Dus een soort verlichting of nirwana bereiken door vele reïncarnaties. En de Chinese Zen die zei op een gegeven moment van, nou, verlichting is te bereiken in dit bestaan.
Nou, je moet een beetje haast maken dan.
Ja, dat wil zeggen dat je haast moet maken en dat je alles op alles moet zetten om dat te zien. Dus het geeft wel een bepaalde urgentie.
Ja. Ja.
Toen Bodhidharma in China was en ook de nakomende zenmeesters, waren er kleine groepen mensen die om zo'n zenmeester heen leefden. En de manier van onderricht was gewoon in het directe contact. Dus ze woonden met elkaar, ze leefden met elkaar, ze werkten met elkaar. En de taak van de leraar was om zo'n leerling zo snel mogelijk te laten begrijpen waar het over ging. En dat deed hij door dingen te zeggen of iemand aan te pakken of door te zwijgen of door een schreeuw te geven of door een klap te geven. Van als je niet wil luisteren, dan moet je maar voelen. Hè? Dan moet je het leven maar voelen in plaats van erover na te denken. Dus dat was een manier van leven van die zenmeesters met hun leerlingen. En het gebeurde gewoon onderling in het dagelijks bestaan. Op een gegeven moment zijn er meerdere grotere groepen leerlingen rondom die leraren. En kunnen ze niet al die leerlingen voorzien van het dagelijks omgaan. En in een bepaalde tijd zijn die verhalen van die oude meesters zijn opgeschreven. Soms wel nadat ze overleden waren. En zijn de verlichtingservaringen opgeschreven of de ontmoetingen tussen leraar en leerling opgeschreven. En had een opvolger die dacht van, nou, dat verhaal is wel zinnig om met een aantal mensen dat ze daarmee gaan zitten. Dus je krijgt kleine klasjes rondom een verhaal van een oude meester.
Maar toch met als doel om sneller inzicht te krijgen. Want ja. Er wordt ook wel eens gesproken over plotseling ontwaken, hè? In plaats van langzaam zitten.
Ja.
Is dit plotseling ontwaken?
Dit is een vorm van plotseling ontwaken. Dus ja. Dat je in een flits de werkelijkheid ziet zoals die is. En de koan werd dan gezien als een mogelijkheid om dat te bewerkstelligen.
En hoe is de overlevering verlopen? Want wij kennen tegenwoordig toch een aantal collecties koans.
Ja, dus je had die meesters en dan op een gegeven moment navolgelingen van hun, die gingen dan hun verhalen opschrijven. En die werden weer verzameld. Ik geloof dat de eerste grote verzameling in de 10e eeuw is. En dan op een gegeven moment gaat een leraar gaat het selecteren. Van nou, die koan, die vind ik belangrijk, die vind ik belangrijk, die vind ik belangrijk. En geeft hij er ook bijvoorbeeld een commentaar bij of een gedicht bij. En zijn er collecties ontstaan. En de eerste collectie is van de Heikigan Roku. Setsho, Dat is de Japanse naam van een Chinese meester. Want die Japanners hebben alles in de 13e eeuw en later verjapaniseerd. Dus ook die Chinese meesters kregen allemaal Japanse namen. Maar dat is dan de eerste commentaar. Die verzamelden ze en die verzamelden dus de koan en die maakten er een gedicht op. En dan zeg 50 jaar later is er een Engo die geeft er nog een introductie op de koan en een kort commentaar. Dus dan wordt het al een heel complex gegeven. Je hebt een introductie op de koan zelf, een klein gedicht en een commentaar. In onze traditie worden niet al die dingen meer behandeld, maar vroeger werden dus al die onderdelen dus bestudeerd. Dan is er een andere belangrijke collectie, de Momonkan. Die is van 1200 ongeveer, iets na 1200. En dat zijn, soms komen bepaalde verhalen van de oude meesters in zowel in de ene verzameling als in de andere voor. En dat is dan van Mumon. En Mumon die heeft 48 verhalen verzameld. En die heeft daar commentaren op geschreven. Dus echt dharma toespraken die daaraan toegevoegd zijn.
Ja.
En dan een derde die ik wil noemen. En nogmaals, dat is niet uitputtend, want er zijn er dus nog meer. Dat is de Denko Roku. En die is in Japan ontstaan. Dus Chinese zen is ongeveer van 500 tot 1200 en loopt dan door tot in onze tijd. Maar in ongeveer 1200 is Dogen, die is een Japanse boeddhist die heel erg in het zen geïnteresseerd is, naar China gaat. En dan met alle informatie terugkomt naar Japan, waaronder ook de Heikigan Roku, die heeft hij meegebracht. En die heeft een opvolger en die heeft de Denko Roku samengesteld. En dat is vertaald in het Engels met Record of Transmission of the Light. En dat zijn de verhalen die van Boeddha, van leraar op leerling, doorgaat tot aan Dogen. En alle verlichtingsverhalen van die meesters uit die lineage. Dus vanaf...
Dat zijn dus weer andere meesters dan die Chinezen, die andere twee collecties.
Ja, er zitten een paar van die Chinese meesters tussen. Maar het zijn de Indiase meesters, een aantal Chinese meesters en dan een paar Japanse meesters. En die werden weer anders gebruikt. Ze werden niet zozeer als koan-studie gebruikt in het begin, maar meer als dit zijn de verhalen van onze lijn, rechtstreeks naar de Boeddha toe. We stammen af van de bron, dat was ook heel belangrijk. En het ging ook specifiek over al die verlichtingservaringen van die meesters. Dus de light, wat dan overgedragen werd, was de kern van al die verhalen. Want wat werd er uiteindelijk overgedragen? En als je dan die koans, die in onze traditie nu weer wel als koans bestudeerd worden, kom je iedere keer weer bij een vraag, wat is het licht? Waar gaat het in essentie over? Dus die koan-collecties, wij zitten dus inderdaad heel veel met van die Chinese meesters, oude verhalen, met hun verlichtingservaringen. En wat hebben wij eigenlijk nog met hun verhaal te maken? In al die jaren na 1300 is er weinig toegevoegd. Japanse koans zijn nauwelijks toegevoegd, behalve door Hakuin, een 17e-eeuwse Japanse zenmeester in de Rinzai-school. Die heeft ook weer gezorgd voor een opleving van het koan-systeem. Heeft er ook eigen koans aan toegevoegd, waaronder het geluid van één klappende hand, die is van hem. En verder is er tot in onze tijd, tot in mijn eigen traditie, werken we eigenlijk met die klassieke koans. We beginnen met een 200-tal koans. Sommige uit de Heikigan Roku, sommige uit de Momonkan. En sommige waren koans die uit andere boeddhistische bronnen kwamen, bepaalde sutra's. Dan bestudeerden we de Momonkan, dan de Heikigan Roku en dan de Denko Roku. En als je dan nog verder kwam, is er nog een heette Book of Serenity. Dat zijn nog eens 100 koans. En dan kwam nog eens de Five Ranks of Tozan. Dat is ook een oude Chinees. En dan de 10 precepts. Dus 10 geloftes die je doet.
En heb jij die allemaal gedaan?
Nee, zeg, ik ben nog niet zo ver. Ik ben wel een heel eind. Ik ben in de Denkoroku. Dus dat is al, dan heb ik er al zo'n 400 geloof ik achter de rug. Maar we doen er 700. Dus,
ja. Maar dan kan jij wel uitleggen wat nou zo fascinerend is aan die koans.
Het werken met de koans vind ik fascinerend. Omdat het... Het zet je iedere keer toch ook weer op een ander been. Het haalt je voortdurend uit je eigen manier van denken, je eigen manier van kijken op de wereld. Koans zou je kunnen zeggen, daarmee werken is het ook weer steeds de werkelijkheid bekijken van verschillende invalshoeken. Het is een manier om ook steeds weer terug te gaan in het contact met je leraar. Want dat, je hebt steeds ontmoetingen met die leraar ook, waardoor je daar ook een bepaalde intimiteit mee deelt. En het hele proces van het werken met die koans is natuurlijk ook heel belangrijk, want je faalt voortdurend. En om steeds weer naar iemand toe te gaan met een bepaalde vraag die je niet begrijpt of niet kan presenteren, is natuurlijk ook een moeilijk gegeven.
Het kan heel pijnlijk zijn.
Ja, je wil natuurlijk toch het beste meisje van de klas zijn. Hè? Of zo gauw mogelijk door die serie koans te raken, waardoor je ergens denkt te komen. He, want soms is één koan diepgaand mee werken, mee zijn, is misschien wel net zo belangrijk als er 700 zogenaamd op te lossen. Mm. Maar je komt jezelf in zoveel kanten tegen van de drijfveer om er doorheen te werken, om te kijken wat voor kanten er zijn aan zo'n koan, waardoor je ook weer kanten van het leven gaat zien die je misschien daarvoor niet gezien had. Om te falen, om dat falen te nemen. Om ook het gegeven als je dan een koan ineens ziet en je ineens weer even een blik ziet op iets anders dan mijn eigen denkend vermogen. Een doorzicht in een ruimte die weer gesloten wordt. Dat is wel bevestigend, bevredigend. En ik vind het zelf... Ik denk dat ik iemand ben die ook steeds weer opnieuw vraagt en kijkt. Het leuk vindt om uitdaging te hebben. Want dat is natuurlijk ook van steeds weer een nieuwe uitdaging van... Hey, hoe gaan we dit weer eens te lijf?
Want sowieso vergt het veel doorzettingsvermogen, hè?
Ja, het vraagt geduld. Want ik ben nu, ik geloof dat ik 18 jaar praktiseer. Dus nou, niet helemaal. Ik ben niet meteen met koanstudie begonnen, maar toch vrij snel. En door de loop der jaren heen gaat dat door.
Iemand als Bert Schierbeek, die dat boek heeft geschreven, De Tuinen van Zen, die noemt nog een heel ander aspect. Die zegt van ja, het zijn natuurlijk vaak zulke absurde verhalen. En alleen al de humor, die werkt bevrijdend.
Ja.
Herken je dat?
Ja, er is er bijvoorbeeld een die is heel leuk. Komt een leerling bij een meester en die zegt van... Goh, waar kom je vandaan? Die meester vraagt aan die leerling van waar kom je vandaan? En dan zegt hij, nou, ik kom daar en daar en daar vandaan. En dan zegt hij van, goh, heb je al gegeten? Heb je ontbijt al gehad? En dan zegt hij, ja, ik heb al gegeten. Dan zegt hij, ga je kommetjes dan afwassen. Dus je hebt blijkbaar een inzicht verworven, maar... Dan moet je ook weer wegspoelen.
Mm.
Net zoals je na de maaltijd heb je je kom vies gemaakt. Van ga het ook weer afwassen. Dus het blijft steeds weer met je beide benen op de grond staan. Het is heel aards. Het is niet iets heel erg verhevens en heiligs. Maar het blijft hier op de grond staan. En ja, dat doen ze soms in humoristische verhalen. Er zijn ook wel dramatische verhalen bij, hoor.
Er wordt toch veel losgemapt, hè?
Ja.
Stokslagen, die vliegen je om de oren.
Ja, en er is een verhaal waarin de meester de vinger van de jongen afsnijdt als hij hem nadoet. Of dat verhaal dan echt gebeurd is, dat is maar de vraag. Het kan ook een pedagogisch verhaal weer zijn van... Het gaat niet om dat je mijn leven kan nadoen. Of als het om de leer gaat, mij napraten. Ja, daar heb je niks aan. Het gaat over jouw leven, over jouw ervaring en dat moet uit jezelf komen. En ieder woord wat ik zeg is misschien al te veel gezegd. Maar zonder woorden komen we nergens. Dus de koan ging als volgt. Een leerling die was bij een andere leraar dan zijn meester op bezoek. En die meester die vraagt van God, wat onderwijst jouw leraar? En dan steekt hij zijn vinger op. Want dat was hetgene wat de leraar altijd deed. Van iedere vraag die je stelde, werd er een vinger opgestoken. Om dat te begrijpen, moet je je dus ook weer afvragen wat het betekent, zo'n gebaar. Dus die leraar die wilde blijkbaar niet in theorieën gaan of beschrijvingen over, maar dit is het, die opgestoken vinger. En dan hoort die leraar dat die leerling dat verhaal zo verteld heeft, dus die roept hem bij hem en die zegt van nou, ik hoor dat je zegt dat dat mijn leer is. En hij snijdt op dat moment de vinger van de jongen af. Nou, die loopt natuurlijk luidgillend de zaal uit. En dan roept hij hem bij zijn naam, op het moment dat hij bijna de deur uit is. En die jongen die kijkt om en dan steekt hij zijn vinger op. En volgens het verhaal is hij op dat moment, ziet hij het, is hij verlicht. Heeft hij een verlichtingservaring. Daardoor zou je kunnen zeggen van nou ja, het is een harde school. Van nou, ze snijden zelfs je vingers eraf en zo. Dus nogmaals, of dit verhaal zo gebeurd is, is maar de vraag. Maar het gaat er even om van dat hij op dat moment, wat ervoer hij eigenlijk? Op dat moment ervoer hij dat het niet anders was dan zijn pijn. En dat het over niks anders gaat dan zijn eigen ervaring van zijn vinger op dat moment. Zijn ervaring van het leven wat er op dat moment is. Om hem daarbij terug te brengen.
Ja.
En daar gaan al die koans over. Van steeds weer terugbrengen naar jouw ervaring, naar jouw leven. En dat dit leven niet anders is dan een manifestatie van het absolute.
Hoorde Jacqueline Oskamp in gesprek met Greta Aerts. Ze is een leerling van de Amerikaanse zenleraar Genpo Roshi en geeft zelf les aan het Kansion Zencentrum in Rotterdam. En dan is het nu tijd voor onze wekelijkse agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Zoals we al eerder melden, is een groep Tibetaanse monniken op tournee door ons land met de voorstelling Sacred Tibet, boeddhistische gezangen en dansen. Maandag treden ze op in de Stadsschouwburg van Utrecht. Dinsdag in Gooiland in Hilversum. Woensdag in Schouwburg Odeon in Zwolle. Vrijdag in het Chassé Theater in Breda. En zaterdag in Schouwburg Het Park in Hoorn. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist, of u wilt meer weten over onze programma's, kijk dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Morgenmiddag om 14:00 bij De Bos op Nederland 1, Nothing Special, een portret van de Amerikaanse zenlerares Yoko Beck. Volgende week zaterdag in de Reflecties, onze maandelijkse boekenrubriek met Nico Tiedeman, de opvang van Tibetaanse weeskinderen in Dharamsala en de column van Han de Wit. Graag tot dan.